Agenda punt 8, dat is het Raad voor Staaljaarstukken 2025. Er zijn reeds schriftelijke vragen gestuurd met betrekking tot de jaarstukken 2025 en die zijn vrijdag 19 juni 2026 worden beantwoord. In dit agendapunt zullen de aanvullende vragen worden behandeld. Om de behandeling van de volgende raadsvoorstellen, een beetje goede banen te leiden, heb ik het raadsvoorstel opgedeeld in een aantal stukken. Het zijn 8 stukken. In de eerste termijn doe ik dat in stukken. De tweede termijn zal ik in 1 keer het hele document behandelen. Dat beginnen wij bij onderdeel 1. Onderdeel 1, dat is hoofdstuk 1. En dat gaat over pagina 7 tot en met 20. Wie kan ik hier in de commissie het woord overgeven? Dan geef ik het woord aan mevrouw Honings.
Dank u wel, voorzitter. Richting de financieel zware jaren die voor ons liggen, zullen we als raad moeilijke bezuinigingskeuzes moeten maken. Het college geeft aan dat een grondige analyse van onze kostenstructuur lastig is en niet op korte termijn kan worden gegeven. Dat baart ons toch wel zorgen. Als we de exacte opbouw van onze kosten tussen het sociaal domein, de overheid en de openbare ruimte nu niet scherp hebben, riskeren we straks blinde keuzes te maken en wederom helaas de kaasschaafmethode toe te moeten passen. Dus onze vragen zijn dan ook: op basis van welke criteria gaan we straks de bezuinigingskeuzes maken als we onze eigen kostenstructuur niet goed kunnen verklaren? Kan het college toezeggen dat de Raad voor de begroting 27 een heldere analyse van de kostenstructuur ontvangt, in ieder geval voor de onderdelen sociaal domein, overheid, bestuur en de openbare ruimte? Vervolgens, de tweede vraag is hoe de extra middelen in het kader van jeugd en de hervormingsagenda jeugd in de jaarrekening 2025 zijn verwerkt. Kan het college inzichtelijk maken of in ieder geval een deel van deze middelen ook daadwerkelijk specifiek ten goede is gekomen aan het jeugddomein? En de laatste vraag over de onderbesteding. Stelt het college dat capaciteitsproblemen hier voor 0 euro aan hebben bijgedragen? Tegelijkertijd lezen we in de stukken dat voor een aantal dossiers, zoals speelruimtebeleid, het mobiliteitsplan en de participatieverordening, zijn vertraagd of doorgeschoven door een tekort aan ambtelijke capaciteit. Dat spreekt elkaar nogal tegen. De vragen hierbij zijn dus: hoe ruimt het college de stelling dat capaciteitsproblemen voor 0 euro hebben bijgedragen aan de onderbesteding, met het feit dat meerdere beleidsplannen aantoonbaar zijn vertraagd en doorgeschoven door capaciteitsgebrek? En de tweede vraag, en dat is dan ook direct de laatste over de onderbesteding. Het college gaf aan het rekenkamerrapport over onderbesteding nog niet te hebben doorgenomen. Dus onze vraag is: wanneer behandelt het college het rekenkamerrapport over onderbesteding? En op welke termijn kan de raad de concrete maatregelen hiervan verwachten? Tot zover.
Wie van het college mag ik het woord geven? Meneer Sperk, wil u even verzoeken om uw microfoon uit te zetten? En dan geef ik het woord aan de heer Kesters.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, goede vragen. Ik heb 3 vragen genoteerd. Helaas kon ik niet ontzettend snel typen om u bij te houden. Dus wellicht dat we zo meteen nog een keer terug moeten komen. Sowieso zou ik graag via deze plaats mijn collega Degens vanaf de publieke tribune via de voorzitter naar voren willen vragen.
Dan verzoek ik om de heer Degens om naar voren te komen en plaats te nemen.
En laat ik dan beginnen met de eerste vraag, want die kan ik sowieso beantwoorden. Ja, ik begrijp wat u zegt. We staan voor bezuinigingsopgaves. Daar hebben we een klankbordcommissie voor opgericht. Daar komen ook een aantal voorstellen. Het is de bedoeling dat we in die klankbordcommissie een aantal voorstellen gaan doen voor bezuinigingen. Dat zullen dezelfde bezuinigingen zijn die afgelopen jaar ook in het schema stonden. Daar gaan we nu weer over beslissen. Maar in die bezuinigingsronde gaan we ook kijken hoe we naar de toekomst toe gaan. Dus het wil niet zeggen dat we alleen maar gaan bezuinigen. We kunnen ook zeggen dat we op andere dingen juist geld gaan uitgeven of toeleggen. We kunnen voorzieningen creëren. Er zijn tig opties waar we aan kunnen denken. Maar alles in het kader van het algemeen belang van de burgers, dat sowieso. En om dan concreet antwoord te geven op uw vraag of er een heldere analyse gegeven kan worden over de kostenstructuur. Ik denk dat ik daarvoor wellicht beter antwoord kan geven aan de heer Degens. Maar u begon uw vraag met een inleidend stukje en daar heb ik net antwoord op gegeven dat we wel u gaan voorzien in de klankbordcommissie van de nodige vragen en antwoorden over de bezuinigingen.
Ter interruptie, mevrouw Honings.
Ook om deze vraag even te duiden, ik zelf hoop niet dat we met diezelfde bezuinigingen aan de slag gaan, want daar waren de minimaregelingen de dupe van. En waarom zeg ik dat eigenlijk, waarom die kostenstructuur zo belangrijk is? Het Rijk berekent onze uitkering op basis van specifieke behoeftes van de inwoners van Simpenveld. Als wij structureel 2,1 miljoen minder uitgeven aan zorg dan het Rijk ons geeft, noodzakelijk op basis van behoeften, en dat geld volledig opgaat aan ons apparaat, dan moeten we weten, we zeggen niet of het fout is, of onze zorg te schraal is, of onze overheid te duur. Zo kun je bepalen waar de financiële krapte zit en daar je bezuinigingsopgave op toespitsen. Dus ik hoop dat er niet wederom die lijst komt waar we proberen te tornen aan de subsidies voor de verenigingen van 5.000 euro en de stichting leergeld, maar dat er de tijd wordt genomen, want ik denk dat we op zich nog wel tot 2028 hebben, als ik naar de vooruitzichten kijk, om dat even goed op poten te zetten, zodat we de juiste keuzes met z'n allen gaan maken. Dus dat even om mee te geven aan de wethouder wat mijn vraag hierbij is.
Kijk ik even naar de wethouder. U wilt reageren? Geef ik u het woord, meneer
Bekissers. Ja, ik wil dan nog inderdaad even kort op reageren voor ik het woord geef aan collega Degens. In eerste instantie is de bedoeling de eerste bijeenkomst van die klankbordcommissie. En als het goed is, heeft u daar gisteren ook een uitnodiging in de mail van gekregen. Of in elk geval uw twee collega's die deelnemen aan de klankbordcommissie. Ik weet even niet of u zelf daar ook bij betrokken bent. Maar in elk geval is de bedoeling dat er in eerste instantie gekeken wordt naar een vooruitblik naar het jaar 2027. En voordat de collega's gaan starten, en daar zijn ze overigens al druk mee bezig met het opstellen van begroting. Wil men een eerste vooruitblik maken van hoe ziet het eruit het jaar 2027? Waar kunnen we nog eventueel aan schuiven? En het is uiteraard ook zo dat iedere fractie zelf natuurlijk ook voorstellen kan aandragen tot bezuinigingen. Zo is het afgelopen jaar ook gegaan. En zo zal dat nu niet anders zijn. Dus,
Nog een korte interruptie, mevrouw Honings.
Ja, de laatste om dit in ieder geval af te sluiten. Ik begrijp wat u zegt, maar ik vraag eigenlijk fundamenteel iets anders. Als we gewoon weer op basis van de begroting kijken, niet naar de kostenstructuur. Dus in dit geval is er vaak verteld geworden, we gaan failliet aan het sociaal domein. Zo vertel ik me even, daar is meer geld nodig. Nou, bij gaan kijken, de afgelopen 5 jaar hebben we eigenlijk gewoon resultaat gemaakt op sociaal domein. En dat baart me zorgen. En dat kan, als het efficiënt is, is dat helemaal geen probleem. Dus wat ik hiermee wil vragen is, voordat wij met bezuinigingen starten, willen wij graag wel weten waar die financiële druk ligt. En ik kan wel bedenken dat de heer Degens zelf ook aangeeft dat ze het wettelijk mogen schuiven, dat klopt. Maar dat inzicht is wel van belang om de juiste keuzes te maken. Want zonder dat inzicht weigeren wij in ieder geval om ombuggingskeuzes voor 5.000 of 10.000 euro te maken op de minimaregelingen, wat tegen je zinnen mee geholpen worden.
Wilt u er nog kort op reageren, meneer Kessels? Geef ik u het woord.
Oh, heel kort, en dan zal ik het woord geven aan de heer Degens. Via de voorzitter, inderdaad. Het is toch zo dat we in eerste instantie gaan kijken naar de bezuinigingen. In die klankbordcommissie gaan we in eerste instantie kijken naar die bezuinigingen die we afgelopen jaar ook op de lijst hebben gehad. En daar vallen ook die minimaregelingen onder. Want ook nu zijn er wellicht andere inzichten bij uw fractie of bij andere fracties om daar bepaalde keuzes in te maken. Dus die staan toch weer op de agenda of op het lijstje. Dus daar kan ik helaas niks aan veranderen. Maar het staat u vrij om voor de klankbordcommissie natuurlijk zelf ook een aantal dingen aan te dragen waarop we kunnen bezuinigen, zodat de ambtenaren daar ook tijd genoeg voor hebben om dat voor te bereiden eventueel.
En dan geef ik het woord aan de heer Degens.
Ik zal niet het voorspelbare antwoord geven. Dus, oh. Nee, het enige opmerking even over die kostenstructuur. Ik snap uw opmerking en ik vind ook die inleiding heel interessant. Die u geeft, alleen ik denk dat die analyse wel heel erg moeilijk is. En dat baart mij zorgen. Kijk, we krijgen inderdaad gelden van het Rijk op basis van maatstaf en samenstelling van onze gemeente als aantal inwoners, sociale ontwikkelingen in de gemeente. Maar het is heel lastig om, ik denk, die kostenstructuur te vergelijken met de samenstelling van de algemene uitkering. En zo heb ik een beetje uw vraagstelling gelezen. Hoe ga je die kostenstructuur analyseren in vergelijking met het geld wat we van het Rijk krijgen? Dat lijkt me een halve job, of het een slecht Nederlands te zeggen. Want als u mij vraagt hoe zou ik dat moeten aanpakken, ik vind het echt heel erg complex. Dus ik vraag me af of we daar cijfers of antwoorden gaan vinden die bevredigend zijn. En dat vind ik een beetje de reactie die we hebben gegeven in de schriftelijke vragen. Dus ik denk dat het heel moeilijk is om dat te doen. Dat is eigenlijk wat ik mee wil geven. Het is niet dat we het niet willen, maar alleen hoe ga je die insteken? Heel complex, denk ik.
Ter interruptie, mevrouw Wonings.
Ik begrijp dat het complex is, maar we zitten ook in een complexe situatie en ombuigingen zijn voor ons ook hartstikke complex. Dus ik zou het wel kunnen waarderen dat we als raad voorzien worden in een analyse van de financiële druk. Want bijvoorbeeld, ik zie ook dat wij 4,6 miljoen krijgen voor de overheid, maar dubbele uitgeven. Dat kan. Ik weet dat we kleine gemeenten zijn, sommige dingen zijn inherent, maar de scheefgroei is erg groot. En als je dan begint met bezuinigingen, en het hoeft geen heel gedetailleerde analyse te zijn van orders op de euro dit, maar wel de hoek waarin we de bezuinigingen moeten gaan zoeken. Als sociaal domein eigenlijk we daar al geld, meer geld voor krijgen dan we ervoor betalen, zou ik zeggen, sociaal domein is een no-go voor bezuinigingen. Op die manier bedoel ik hem in te steken, maar om een technische discussie ook te voorkomen, en me was ook verteld het niet allemaal te lang te maken. Laten we daar in ieder geval dan nog eens naar kijken, want anders wordt het een moeilijk verhaal. We willen niet wel overal een beetje van afhalen en dan zeggen, ja, dit is nul onder de streep en duurzaam hebben we daar geen begroting liggen die de komende jaren mee kan.
Ik geef het woord aan de heer Kesters.
Ja, dank u wel, maar daar willen we zeker naar kijken, maar dat ga ik met mijn team van Financiën bespreken.
Wilt u er nog op reageren, meneer Degens?
Ja, ik ben al bezig met de volgende vraag.
Oh, wauw. Ja, hou ik van. Lekker voortvarend. Geef ik u het woord.
Dat was de vraag van mevrouw Honings over die dat we eigenlijk bij de capaciteitsproblemen op 0 euro uitkwamen. Hè? Dat is inderdaad niet het geval. Wat we hebben gedaan, we hebben het tabelletje uit het voorwoord gepakt. Hè, en daar hebben we de stickers op geplakt. Later Rijksmiddelen, planningsoptimisten, capaciteitsproblemen. En in dat lijstje staat volgens ons geentje die te maken heeft met capaciteitsproblemen. Uiteraard zijn er wel zaken in de organisatie die te maken hebben met capaciteitsproblemen. Dus het is niet zo dat die er niet zijn, maar die komen niet in dat lijstje voor.
Ter interruptie, mevrouw Wonings.
Ja, deze vraag heb ik ook gesteld omdat het ook te maken heeft met inzicht. Dat rapport van de Rekenkamer over die onderbesteding is heel belangrijk. Dus de analyse daarvan en te kijken hoe je dit ook weer nu going forward kunt meenemen is gewoon van belang. En zoals u zelf al zegt, die staat op nul omdat we daarop hebben zitten plakken. Maar ook hier vereist het ook soms een wat diepgaandere analyse om de juiste keuzes te kunnen maken. Het is geen verwijt, ik begrijp dat het lastig is. Maar gewoon het verzoek om ook dat rekenkamerrapport, wat is dat, varen door crisis of zoiets, is goed door te nemen. Want er staan toch wel zaken in die van waarde kunnen zijn voor onze gemeente.
Wil u daar nog op reageren, meneer Degens? Er was nog een vraag over de extra middelen in de kader van de jeugd en de hervormingsagenda jeugd.
Ik kijk eerder naar de wethouder. Ik zou dat vakinhoudelijk zou ik dat niet weten of die middelen inderdaad terecht zijn bij de jeugd. Ik neem aan voor wel, maar
ik het woord aan mevrouw Arnas.
Ja, dank u wel. Ja, daar ga ik ook vanuit, net zoals u, meneer Degens. Dus ja, dat zouden we inderdaad even moeten nakijken, maar het zou mij heel vreemd voorkomen als dat niet zo is, ja.
Ter interruptie, mevrouw Wonings.
Ja, laatste vraag. Interruptie. Het zou fijn vinden als u het zou nazoeken, want waarom stel ik deze vraag? In de laatste circulaire voor 25 hebben we opeens heel veel geld gekregen. Dat weten we nog met de bezuinigingsopgave. En dat geld wat we toen extra hebben gekregen is voor een heel groot deel jeugd. Uiteindelijk hebben we datzelfde geld wat we extra hebben gekregen, is nu het resultaat van onze jaarrekening. Daarom hebben we die 2 miljoen plus resultaat. Als het geld voor de jeugd is, dan kan het zijn vanuit het verleden, omdat erop is toegelegd. Maar als het Rijk dit ook verschaft voor de jeugd, is het ook nuttig om na te denken of je daarover iets moet bestemmen voor jeugd. Want daarvoor is het immers ook ontvangen. Dus ik zeg alleen maar wat ik zie op basis van een jaarrekening. Maar ik hoor dan graag, mag ook schriftelijk horen van u, hoe zich dat verhoudt en waarom u denkt dat er zeer zeker dit hele potje naar de jeugd is gegaan.
Geef ik het woord aan mevrouw Arnes.
Daar komen we schriftelijk op terug.
Met de toezegging dat er schriftelijk op teruggekomen wordt. Was dit onder blok 1, komen we bij blok 2. Blok 2 gaat over hoofdstuk 2, programma 0 tot en met programma 2. En dat zijn de pagina's 21 tot en met 43. Wie van de commissie mag ik hier in eerste termijn het woord over geven? Geef ik het woord aan mevrouw Van Everdingen.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een drietal vragen. Mijn vraag 1 is: het college stelt dat de burgerparticipatie al zoveel mogelijk wordt toegepast. Maar zolang een nieuwe participatieverordening er niet is, er ook geen nieuwe participatieplatform komt, ontbreekt een vaststaand kader. Inwoners kunnen niet bouwen op willekeur. Daarnaast is de bezuiniging op het participatieplatform voor 2026 destijds in overleg met het college teruggedraaid. Toch lezen we nu dat het platform sneuvelt omdat er vanaf 2027 geen structureel budget is. De vragen zijn: hoe voorkomt het college dat de participatie per project nu verschillend wordt ingevuld en afhankelijk blijft van toevallige ad hoc keuzes? Waarom is de Raad destijds bij het terugdraaien van de bezuiniging niet direct geïnformeerd dat het platform zonder structureel budget vanaf 2027 vooralsnog niet door zou gaan? Vraag 2, pagina 24, de ontwikkelingsformatie, apparaatkosten en externe inhuur. Voor welke externe projecten is de externe inhuur nodig geweest? En vraag 3, in beantwoording op onze vragen over de sluiting van TGO, geeft u aan dat een sluiting ons niet ontslaat van de wettelijke verplichting om asielzoekers te huisvesten. Is dit een wettelijke verplichting voor de gemeente of voor de provincie? Daarnaast is het destijds afgesproken dat wij nu wat meer zouden doen en daardoor na afloop een aantal jaren minder hoefden te doen. Staat deze afspraak dan nu niet meer? Dank u wel.
En dan geef ik het woord aan de heer Slijper.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik had een aanvullende vraag bij het programma Verkeer. Op basis van de beantwoording van die vraag. Ja, u geeft wel aan waardoor het voordeel is ontstaan, maar de vraag ging erover: waarom wordt dit voordeel dan niet meegenomen in de begroting van de jaren die ons nog vooruit en als structureel worden opgenomen? Want in de bijlage op pagina 38 van het bijlageboekje staat dat het stroomverbruik openbare verlichting in 2025 131.000 bedroeg. En daarna weer gaan we naar die 190. Ik bedoel, verleiding zorgt toch voor minder verbruik. Dus je zou verwachten dat er ook substantieel minder kosten zijn in de komende jaren. Tot zover.
Wie mag ik het woord geven ter beantwoording? Geef ik het woord aan de heer Kesters.
Ja, ik start met de vraag van burgerbelangen. De vragen van Samen 1, moet ik even goed kijken. Ik heb geprobeerd mee te schrijven. Die zijn allemaal voor mijn collega, als ik het goed heb. Maar mocht dat niet zo zijn, kunnen we nog bij mij terugkomen. Vraag van burgerbelangen. Ja, hoezo? Niet meegenomen in de begroting. Ja, de LED-fasering is in fases. Het aanbrengen van de LED-verlichting is in fases gegaan. En dat is gebeurd op het moment dat de begroting al opgesteld was. Dus daarom is, is dat niet meegenomen in de begroting van dat jaar. Wel zullen we dat verder monitoren en zorgen dat dat in de begroting van 2027 wel wordt toegepast of rekening mee wordt gehouden. Dus,
Dan geef ik het woord aan mevrouw Van Loon.
Dank u wel, voorzitter. Dat zijn inderdaad vragen die niet binnen mijn portefeuille vallen. De burgemeester is vandaag afwezig. Dus wat betreft de vraag over burgerparticipatie en TGO, die laat ik schriftelijk beantwoorden. Wat betreft de vraag voor externe projecten, die laat ik ook schriftelijk beantwoorden. Dus helaas kan ik u niet, geen antwoord verschaffen. Nogmaals, kijk.
Er zat hier iemand heel enthousiast te zwaaien.
Er zit een collega heel enthousiast te zwaaien. Ik neem aan dat het over de vraag over de externe inhuur gaat. Het is fijn dat de heer Degens nog aan tafel zit. Dan laat ik hem, het woord aan hem. Dank u wel, voorzitter.
Dan geef ik het woord aan de heer Degens.
Ik heb geen limitatief lijstje, maar ik doe het even een beetje uit mijn hoofd. Ik weet sowieso dat we projectleider hebben ingehuurd voor de Schelterstraat, toezicht op de Schelterstraat. Voor de stationsomgeving geldt dat ook. En ook voor onze projecten in de riolering hebben we ook iemand in dienst genomen als de inhuur. Dat zijn geen mensen die in vaste dienst zijn, maar die ingehuurd worden specifiek voor die projecten. Dus. En wellicht zijn er nog een paar meer, maar dit zijn de belangrijkste die mij te binnen schieten.
Ter interruptie, mevrouw Honings.
Dank je voor het antwoord. Dat is ook voor nu voldoende. Die vraag is ook meegesteld van als we steeds voor projecten bepaalde mensen moeten inhuren, dat we dat dan niet tegelijk doen om te kijken of we die projecten wat op prioriteit kunnen prioriteren. Dat en misschien later, als je ze dan kunt doen, die externe inhuur niet nodig hebt. Maar de projecten die ik net hoorde, ja, dat wordt een beetje lastig, zeg maar. Maar er zullen er vast nog wel een paar in het verschiet zitten. Dank je.
Dat was blok 2. Dan kom ik bij blok 3. Blok 3, dat is hoofdstuk 2, programma 3 tot en met programma 5. En gaat over de pagina's 44 tot en met 61. Wie van de commissie mag ik hier het woord overgeven? De heer Guido Seroe van Leefbaar, geef ik u het woord.
Dankjewel, voorzitter. Het is misschien iets achterhalen vraag, maar gaan we even proberen. Want in de commissievergadering Burgerzaak van 2 december hebben we ook een vraag gesteld over het aantal vrijwilligers en pedagogische medewerkers. En toen werd antwoord gegeven dat er een optimale inspanning wordt gedaan aan het tekort. En dan is de vraag, hoe wordt dit tekort nu aangepakt?
En dan geef ik het woord aan de heer Frantoni.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen. De eerste, in de beantwoording die we hebben gekregen, staat dat het college nog niet kan aangeven wanneer de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar de voetbalvelden beschikbaar zijn. En dat bevreemdt ons, want in het raadsvoorstel van 26 februari stond immers zwart op wit dat het onderzoek in februari 26 zou starten met een doorlooptijd van 6 maanden. De raad mocht dus rekenen op de resultaten rond augustus of september 26. We begrijpen dat kwaliteit voor snelheid gaat. Maar nu stellen we dat er helemaal geen termijn kan worden gegeven en dat is voor ons te vaag. Onze vraag hierbij is dus, wat is op dit moment de actuele realistische planning van het haalbaarheidsonderzoek naar de voetbalvelden en wat is de exacte inhoudelijke reden van de vertraging? De tweede vraag gaat over het stimuleringsfonds startende ondernemers. En dan is de vraag, waarom wil de gemeente sturen in welke ondernemers gehuisvest worden in het centrumplan van Simpelveld? Welk type ondernemers vindt men niet passen binnen het centrumplan op het moment dat er al zoveel leegstand is? En waarom zou het nu al instellen van het stimuleringsfonds kunnen leiden tot ongelijke kansen? Tot zover.
Wie van het college mag ik het woord geven? Geef ik het woord aan mevrouw Van Loon.
Dank u wel, voorzitter. In reactie op de vraag over het haalbaarheidsonderzoek, de heer Frantoni, dat is een logische vraag inderdaad. Het was inderdaad ook ons plan om dat tegen augustus, september afgerond te hebben. Het heeft ermee te maken dat we zoveel mogelijk input willen ophalen vanuit de verenigingen zelf. Dat is bij 2 verenigingen goed gelukt. Bij de 3e verenigingen lopen wat vertragingen op vanwege de beschikbaarheid van degene die geïnterviewd gaan worden. En dat zal ergens na de zomer zijn dat wij, of niet wij, maar dat het bureau dat het onderzoek uitvoert, die mensen kan gaan interviewen. Dus ik zeg voorzichtig, ik kan nog geen harde toezegging doen, want het hangt daar natuurlijk vanaf hoe dat verloopt, die planning. Maar ik hoop in het najaar toch wel in ieder geval het rapport af te ronden. U begrijpt, er zit een hele cyclus achter. Hè, dat moet dan vervolgens de hele reutemeteut door voordat het uiteindelijk in de raad belandt. Maar dat is in ieder geval zoals ik het graag had gezien. Dank u wel, voorzitter.
Wie kan ik verder het woord geven? De heer Kisters, geef ik u het woord.
Ja, dank u wel. Ik begrijp uw vraag, maar eigenlijk kan ik niet anders antwoorden dan u ook schriftelijk geantwoord. Dan u ook schriftelijk beantwoord heeft gekregen. Dat is afhankelijk van de verschillende factoren die u ook, die we ook in de schriftelijke beantwoording u hebben laten toekomen. En op basis daarvan wordt beoordeeld of een ondernemer wel of niet past binnen de gemeente Kern of binnen het centrumplan. En dat. Meer kan ik daar niet op zeggen op dit moment.
Geef ik het woord aan mevrouw. Ter interruptie, mevrouw Wonings. Sorry.
Ja, ik ben even een beetje in de war. Je had de wethouder nou aangegeven dat we hem schriftelijk krijgen of dat we terug moeten gaan naar de beantwoording die we al hebben gekregen. Die vraag komt
laatste.
Juist, die vraag die wij nu stellen komt juist vanuit het antwoord dat we al hebben gekregen. Daar staat geen, maar corrigeer me als ik het niet goed heb, daar staat geen lijst waar ondernemers aan moeten voldoen. En als die lijst er al is, dan weet je ook welke ondernemers je het stimuleringsfonds eventueel kunt aanbieden. Dus de vraag is eigenlijk zo bedoeld van, één, waarom wil de gemeente sturen in ondernemers op het moment dat we al heel veel leegstand nu hebben hier, kijk de oude, al die budgetfood, noem het op. En waarom zou het nu al instellen van een stimuleringsfonds leiden tot ongelijke kansen? Maar de hoofdvraag is, wat verwacht het college te sturen in die ondernemers? En welk type vindt u dan niet passen? Dat zagen wij niet terug in de beantwoording. Maar goed, het was ook veel een kort acht, dus ik hoor het graag.
Geef ik het woord aan de heer Kisters.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nee, ik begrijp uw vraag. Met deze extra uitleg, dat verandert de zaak. Ik had uw vraag in eerste instantie zo begrepen dat het gaat waarom we gericht willen sturen op wel of geen ondernemer in de kern. Maar deze extra duiding verandert de vraag. Laat ik daar schriftelijk op terugkomen. Dat lijkt mij beter dan dat ik nu in mijn nieuwe functie dingen ga beloven die ik niet kan waarmaken. Dat zal ik eerst met mijn ambtelijke collega moeten overleggen. Dank u wel.
Dan geef ik het woord aan mevrouw Arnes.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er werd een vraag gesteld over de vrijwilligers en PM'ers van de GBT. Er is een van de redenen van de aanpassing van de variant van de GBT. Dat heb ik net uitgebreid beantwoord. Maar er is inderdaad ook, laat ik het anders verwoorden, er wordt gehoopt door de nieuwe variant ook extra vrijwilligers te kunnen aantrekken. Waardoor dat misschien een win-win situatie wordt.
U wilt er kort op reageren, meneer Schroeg, geef ik u het woord.
Op zich die nieuwe variant snap ik, maar we hadden het net over dat... Hij staat wel aan.
Al aan,
ja. We hadden het er net over dat het eigenlijk het plan is ook voor het schooljaar 2026-2027, maar dit wordt na het zomerreces pas behandeld in de raad. Betekent dat nog aan zijn vertraging in dit hele traject dat we later kunnen starten? Of loopt gewoon het GBT door zoals het nu is gepland?
Geef ik het woord aan mevrouw Arnes.
Dank u, voorzitter. De planning is nu... De planning was om met het nieuwe schooljaar te starten. Dus de maandag na de zomervakantie. Maar omdat we terug moeten naar de raad, gaat dat niet lukken. Dus dat wordt, als de raad akkoord gaat, de maandag na de herfstvakantie. En tot aan de vrijdag voor de herfstvakantie blijft de GBT zoals die nu is. Ja.
Tot te zien bevredigend beantwoord. Dat was het einde van blok 3. Komen we bij...